Als ik iedereen ook nog mag verzoeken om te gaan zitten die nog wil meeluisteren, dan geef ik graag het woord aan broeder Ouweneel.
Die een hele stapel vragen van u gekregen heeft. Er zijn een paar vragen bij, die zijn geen vragen, dat zijn opmerkingen. Daar heb ik met vreugde en bij sommigen ook met wat wenkbrauwenfronsen kennis genomen. Die zal ik dan verder ook niet voorlezen. Mededeling is ook altijd hartelijk welkom, maar verwacht u niet dat ik ze allemaal voorlees. Paulus zegt dat hij zich verblijdt in het feit dat Christus toch op allerlei wijze wordt verkondigd. Ik dacht toen hij zei dat hij dat niet deed, zich daarin verblijden. Wat zegt u ervan? Wel, als Paulus zelf zegt dat hij er zich wel in verblijdde, wie ben ik dan om te zeggen dat hij dat niet deed? Dus dat is een misverstand. En dat is een van de mooie dingen van de vragenbespreking, dat je dat soort misverstanden kunt uit de weg ruimen. Wat ik misschien gezegd heb, en dat zou het misverstand veroorzaakt kunnen hebben, is blijdschap en droefheid kunnen heel goed samengaan. In die zin dat er droefheid kan zijn over bepaalde dingen, in horizontale zin zal ik nou maar zeggen, terwijl het tegelijkertijd in verticale zin blijdschap kan zijn. Dat wil zeggen, als Christus met nijd en twist gepredikt wordt, dan moet je daar bedroefd over zijn. Over dat feit als zodanig hebben wij leed te dragen, want dat geeft geen pas, dat is verschrikkelijk, dat blijkt nergens naar. Als Christus met nijd en twist gepredikt wordt met valse motieven, daar moet je niet overheen walsen met een soort vals soort blijdschap. Maar Paulus kan dat, omdat hij in de gevangenis werkeloos zit, hij kan dat uit de hand van de Here aannemen. Het drukt hem niet neer, het neemt niet zijn vrede weg. Hij kan de positieve kant zien, want de positieve kant is dat, ook al gebeurt het met valse motieven, het evangelie wordt verkondigd, Christus wordt gepredikt. Hij ziet altijd een aanleiding om toch zich te verblijden in de Heer. Maar alsjeblieft, als Christus met nijd en twist gepredikt wordt, dat op zichzelf is geen reden tot blijdschap. Dat is een reden tot droefheid. Daar was Paulus bedroefd over en daar hoorden u en ik bedroefd over te zijn als dat vandaag gebeurt. Als die droefheid je maar niet zo te pakken krijgt dat hij je vrede en je blijdschap in de Heer wegneemt, daar gaat het om. U zei volgens de vraag dat we niet te snel moeten zeggen te leven is mijn Christus. Is het niet een kwestie van je zegt het of je zegt het niet? Wanneer je hart vol liefde is, zeg je zoiets toch gemakkelijker, ook al overzie je de draagwijd ervan niet altijd. Dat vind ik een hele mooie vraag waar ik van harte amen op zeg. Ik bedoel daar dit mee, en ik hoop dat u dat ook zo bedoelt, dan zijn we het tenminste echt eens. Je mag soms best dingen nazeggen, ook al overzie je niet de draagwijd. Wie zou dat wel zien? Waar moet je allemaal niet op wachten? Wat moet je niet allemaal meegemaakt hebben om dan tenslotte dat soort dingen te mogen zeggen? Aan de ene kant heb ik willen waarschuwen voor een bepaald soort oppervlakkigheid die dat soort dingen zich te snel toe-eigent, terwijl daar helemaal niet dezelfde ervaring achter zit als bij de apostel Paulus. U laat een andere kant zien en daar ben ik blij mee en ik wil die graag ook onderstrepen. En dat is ook, er mag ook zoiets zijn als, laat ik nu maar zeggen, de naïviteit van het geloof. En dat bedoel ik op de edelste wijze. Zoals je dat bij sommige gelovigen ook inderdaad zo heel treffend kan vinden, die dat soort dingen met blijmoedigheid in de mond nemen, zonder dat dat schokkend of verkeerd overkomt. Terwijl je toch tegelijkertijd misschien zou kunnen denken, hebben die mensen dat echt dan zoveel meegemaakt dat ze dat uit ervaring kunnen zeggen. Maar er zit ook iets in van de spontaniteit. Misschien juist bij baby's in het geloof, die later nog door het leven wel heen en weer geschud zullen worden en dan ontdekken dat het niet altijd zo makkelijk is om dat te zeggen. Maar dus in die zin zou ik baby's in het geloof ook weer niet willen ontmoedigen om zomaar uit spontaniteit van het hart met vrijmoedigheid dat soort dingen na te zeggen. Maar het klinkt toch bij de een anders dan bij de ander. En dat heeft toch vaak te maken met de vraag, hoeveel geestelijke ervaring zit achter zo'n uitspraak? Maar alsjeblieft, ik ben heel blij met dit tegenwicht. Dat wil ik ook graag meenemen. U gaat er zo vanuit, zegt deze vraagsteller, dat naar mijn idee alsof iedereen die hier zit bekeerd is. Kan dat wel? Wat zal ik zeggen? Ik ga er niet vanuit dat iedereen die naar deze lezingen komt bekeerd is. Maar dit zijn niet in de eerste plaats, dat zeg ik ronduit, in de eerste plaats evangelisatieavonden. Dit zijn avonden ter bemoediging van christenen onder elkaar. En daarbij gaan we, als dat zo uitkomt, ook een woord van evangelie uiteraard niet uit de weg. Maar dit zijn avonden waarin we elkaar aanspreken op het christen zijn. En dat kan voor sommigen wel eens wat vreemd overkomen, vooral als je gewend bent om in een gemeenschap kerk te gaan, waar je juist per definitie altijd wordt aangesproken alsof bijna niemand bekeerd is in de zaal. Als je daaraan gewend bent, dan komt dat vreemd over om nu eens in een gezelschap van mensen te zijn waarin de prediking zich richt op degene die de Heere toebehoren. Dat komt dan vreemd over. Maar neemt u maar van mij aan, ik kan niet in alle harten kijken, maar ik ga niet automatisch ervan uit dat iedereen die hier zit bekeerd is. Maar zelfs als je mensen aanspreekt op het geloof en vertelt wat daar allemaal bij komt kijken, zelfs dat kan al een heel positieve uitwerking hebben op mensen die dat nog niet zijn. Al was het alleen al doordat ze tot jaloersheid gebracht zouden kunnen worden als ze mogen horen wat geloofsleven en gelovig zijn, bekeerd zijn, mag inhouden. De vraagsteller zegt verder, er zijn twee strijden, daar had u het over. Geloofstrijd en de strijd om je christen zijn uit te dragen, ervoor uit te komen. Hoe kan ik dat laatste doen als ik nog te strijden heb met dat eerste? Goede vraagsteller, dat eerste heb ik bepaald niet bedoeld, laat staan gezegd. Geloofstrijd is niet de strijd om bekeerd te worden. Want dat is in feite wat u hier zegt. Ik heb daar een boekje over geschreven, dat heet Geloofszekerheid. En ook in dat laatste boekje, ik kan het niet helpen dat ik die boekjes noem, want daarvoor schrijf ik ze per slotverrekening, om die dingen breder te kunnen uitleggen. In dat boekje Geestelijke Strijd, met name in dat eerste, daar kom ik eigenlijk langs een omweggetje ook weer op die kwestie van de geloofszekerheid terug. Geloofstrijd betekent niet de strijd over de vraag of je wel bekeerd bent, de strijd om de zekerheid van het geloof. Dat wordt nergens in de Bijbel een geloofstrijd genoemd. De geloofstrijd is de strijd des geloofs. Dat is een strijd die je pas leert kennen als je gelovig bent. En niet de strijd om gelovig te worden. Dat heeft er niks mee te maken. Maar u hebt wel gelijk als u zegt, als je niet bekeerd bent, als je niet de zekerheid van het geloof hebt, ja, dan ben je eigenlijk nog niet toe aan de Filippenzenbrief. Maar dan zeg ik weer, als er zulke mensen zijn hier, dan hoop ik toch en dan bid ik toch dat ze door deze toespraken die zich richten tot gelovige mensen jaloers mogen worden om ook tot dat gezelschap te mogen behoren. En ik denk wel in mijn hart dat er heel wat mensen zijn, dat klinkt nou misschien gek, die heel graag naar zulke avonden toekomen en het heerlijk vinden om het woord van God te horen en die toch denken dat ze niet bekeerd zijn. Nog steeds denken dat ze hatelijk zijn en elkander hatende en God hatende. Terwijl hun komen hier op zichzelf al een bewijs is. Niet dat ze bekeerd zijn, maar wel dat ze een verlangen hebben om het woord van God te horen. En dat verlangen is niet uit jezelf. Je kunt één keer nieuwsgierigheid opbrengen, maar je kunt niet een leven lang een hunkering hebben naar het woord van God en naar het heil, als daar niet Gods geest is die daarachter zit. En de reden waarom de meeste mensen zo tobben met geloofszekerheid is niet omdat het heil niet duidelijk zou zijn of omdat het evangelie niet duidelijk zou zijn of omdat ze in zichzelf nog zoveel belemmeringen tegenkomen. De belangrijkste reden zit hem in de prediking waaraan ze zijn blootgesteld geweest en die hen ontmoedigt om in alle eenvoudigheid hun handen te leggen op de belofte van God. Maar ik kan niet altijd het tegen die mensen hebben. We moeten ook een keer een stapje verder komen. We zijn hier een paar jaar geleden begonnen met een serie bijbellezing over de Romeinenbrief. Toen hebben we het heel in bijzonder tot die mensen gehad. Maar er mogen dan kerkelijke richtingen zijn waar altijd die mensen aangesproken worden. Maar Paulus zegt, wij moeten ook wat verder komen dan het ABC van het geloofsleven. En de Hebreeënbrief zegt dat ook. Er is meer dan de elementen van het geloof, dan de eerste beginselen. Er moet ook een woord gesproken kunnen worden tot degene die de Heer Jezus toebehoren, maar willen gaan geestelijk groeien. En die krijgen te maken met de geestelijke strijd, een totaal andere strijd dan rond de vraag van geloofszekerheid. Maar de echte geestelijke strijd, die wacht die mensen die allang die geloofszekerheid hebben en die ermee in aanraking komen wat het is om te strijden voor het geloof van het evangelie. Niet hun eigen geloof in het evangelie, maar het verbreiden van dat geloof naar anderen toe die dat evangelie nog niet kennen. Goed, ik moet het daarbij laten wat dat betreft. Die wisselwerking, strijd en juist merken dat Christus je helpt. Maar soms voel ik allerlei strijd om dingen, ook in de gemeente. En de vraag is Christus wel aan mijn zijde? Ik bid wel eens, Heer Jezus, ik wil u wel eens een keertje eventjes zien, zodat ik het zeker weet dat u mij helpt. Dat is dan strijd en twijfel. Eigenlijk een beetje een vraag die in de verlengde ligt van de vorige. Mensen zitten vaak zo zelf nog met hun eigen problemen, dat ze aan de eigenlijke geestelijke strijd niet toekomen. Het treft nou net zo, dat boekje is vorige week verschenen. Ik zou toch zulke mensen willen aanraden te overwegen om in dat boekje te lezen wat echt de geestelijke strijd is. Mensen zoeken de geestelijke strijd vaak op terreinen waar de Bijbel die helemaal niet plaatst. De geestelijke strijd, of je er wel bij hoort. Ik zal u één ding vertellen. Als de Heer Jezus vanavond aan u verscheen, dan zou u eventjes heel erg blij zijn. Morgen zou u al beginnen te twijfelen of de duivel u niet een vals visioen had gestuurd. Met andere woorden, al zou u eventjes de Heer Jezus zien, het zou u geen fluit helpen. U zou onmiddellijk weer gaan twijfelen of u werkelijk wel wat waargenomen hebt, of het inbeelding was. En als u zeker wist dat het geen inbeelding was, zou u onmiddellijk beginnen te twijfelen of het niet een vals beeld was dat de duivel u voorgeschoteld had. En daarom stuurt God u helemaal geen visioenen, want u weet toch dat het niet helpt. Ik wijs u op het woord van Lucas 16, want dat is een rechtstreeks antwoord op uw vraag. Maar de rijke man in de Hades, in het dodenrijk, tegen Abraham zegt: laat Lazarus mogen opstaan uit de doden en verschijnen aan mijn 5 broers, zodat ze niet verloren gaan. En Abraham zegt: ze hebben Mozes en de profeten. Als ze die niet geloven, zullen ze zelfs niet geloven als iemand uit de doden opstaat. U hebt Gods woord. U hebt de beloften die God geeft aan elk mens die tot hem roept. Als die beloften u niet genoeg zijn, moet u er niet op rekenen dat de Heer Jezus in u verschijnt. Daar moeten we goed om denken. Uiteindelijk is geloof dat we vol vertrouwen onze hand leggen op Gods beloften. Verder niet. En een visioen en de stemmen uit de hemel voegt daar niets aan toe, integendeel. Ik vind dat buitengewoon belangrijk. Zelfs de Heer Jezus heeft het geschreven woord, u kunt het nalezen, Johannes 5, hoger gesteld dan zijn eigen mondelinge woorden die hij daar in Israël uitsprak. Het geschreven woord. Daar is waar Abraham ook de rijke man naar verwijst. Als je Gods woord niet gelooft, dan helpen alle verschijningen niet. En laten we daarom ook, als het gaat om de strijd of Christus aan je zijde is, vertrouwen op zijn belofte. Hij heeft gezegd: ik ben met u tot aan de voleinding van de eeuw. Dat moet je geloven. Daar mag je niet aan twijfelen met de vraag dat je het dan ook eventjes zou mogen zien. Het zien zou u niet helpen, zei ik net al. Christus is mijn leven. Ik herinner me een boek over de hugenoot in Frankrijk. Christus was hun leven. Hoe ver mogen, moeten wij hierin gaan? Waar houdt onze eer op en krijgt hij alle eer? Ja, er zijn een paar van dat soort vragen die zo algemeen gesteld zijn dat je daar geen antwoord op kan geven. Ik kan u dat niet vertellen waar uw eer ophoudt en zijn eer begint. Ik wil daar ook geen grens in aangeven. Wij moeten eenvoudig leren onze eer radicaal te onderwerpen aan zijn eer. Ik kan u toch geen route aanwijzen van, nou, op die manier kunt u daartussendoor laveren. Dat is een moeizaam leren, maar wij moeten leren onze eer volledig te onderwerpen aan zijn eer. En als je dat niet lukt, dan merk je dat gauw genoeg, namelijk daar waar je gekwetst bent. Daar waar je je eer bent aangetast. Daar waar je je verongelijkt voelt. Dan weet je, oh, hij leeft nog, die eer. Dus hij is nog niet helemaal dood. Zijn misschien wel laatste stuiptrekkingen, maar zit er nog. Nou, ga daar maar mee naar Christus en zeg: Heer, alsjeblieft. Er is nog steeds te veel van mijn ik over, nog steeds te veel van mijn eer over. Ik kom het bij u inleveren. Breek het nog maar verder af, Heer. Dat u nog meer op de troon krijgt, nog meer eer krijgt in mijn leven. Wees er maar heel radicaal mee. Hier is iemand die problemen heeft met het getuigen. Het lukt mij voor vreemden, maar juist aan mijn heel directe omgeving is dit niet het onderwerp wat verzwegen wordt om geen gespannen verstandhouding te krijgen. Hoe kan ik mijn liefde voor hem overdragen? Ook dat is een heel algemene vraag. Ik weet niet of uw familie allemaal totaal onbekeerde, ongelovige mensen zijn. Of dat het allemaal kerkmensen zijn waar je niet gelovig hoort te zijn, bekeerd hoort te zijn. Dat komt ook voor. Dat weet ik niet. Ik kan niet uw omstandigheden overzien. En ik kan ook niet aan de vraag zien waar precies uw probleem zit. Of dat remmingen in uzelf zijn, of dat u zich daarvoor schaamt, of dat u bang bent dat u problemen krijgt. Dat is heel lastig te zeggen. Maar ik zou wel willen zeggen aan zo'n vraagsteller: neem nou eens zo'n vraag mee naar de Heere God. En leg het nou eens in gebed voor hem neer. Heere God, wat is die remming in mij? Maakt u mij dat nou eens duidelijk? Laat ik eens eerlijk tegenover mijzelf mogen zijn. Helpt u mij om de vinger op de moeilijke plek te leggen? Het kan zijn dat de Heer je zo'n woord geeft als het Lucas 14. Als jouw familie belangrijker is dan ik voor jou, dan ben je mij niet waard. Dat is heel hard. Dat is heel hard. En ik zeg ook niet dat, zoals sommige mensen dat menen te moeten doen, om constant te evangeliseren in hun eigen familie en daardoor alleen al totaal eruit te komen te liggen, doordat mensen altijd maar weer menen te moeten preken. Dat is heel treffend, heel nuchter woord in 1 Petrus 3 voor vrouwen die met ongelovige mannen zijn getrouwd, doordat die vrouwen na hun huwelijk tot geloof zijn gekomen. En dan zegt Petrus heel nuchter, je zult de man heus niet winnen door hem elke dag te bepreken, vergeet het maar. Je moet je man zonder woord winnen, doordat hij in jou kan zien wat het is om een christen te zijn. Maar om elke dag te bepreken zal hem alleen maar verder afstoten. Alleen de moeilijkheid is dat onmiddellijk een ander komt met een vraag en die zegt, moeten wij niet een ander getuigen door onze wandel? Waar zit hij? Hij zit hier ook ergens tussen. En dan zeg ik, ja, maar pas nou op. Er zijn een heleboel ontzettend aardige en fatsoenlijke ongelovigen. Als je die wil verslaan met jouw wandel, die nog aardiger en nog vriendschappelijker is en nog aardiger en al die nette, fatsoenlijk, mooie, gave dingen, vriendelijk zijn, liefde uitstralen aan andere mensen. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik ken een heleboel ongelovigen die ik veel sympathieker en aardiger vind dan menige christen. Probeer zulke aardige, fatsoenlijke, vriendelijke, hulpvaardige, ongelovige maar eens te verslaan met uw wandel. Dat die mensen zeggen, die heeft iets, dat is nog mooier dan die. Alleen door de wandel red je het ook niet. Je moet toch een keer vertellen wat daarachter zit. Ik denk vaak dat christen getuigenis juist tot uitdrukking komt als je wandel eens een keer niet zo mooi is. En als je dan tegen andere mensen zou zeggen, ik schaam me heel erg. Niet omdat ik onfatsoenlijk ben geweest of omdat ik afga in uw ogen. Maar omdat ik een Heer in de hemel heb die ik dien. En die ik graag wil behagen door mijn dienst. Die ik niet verdrietig wil maken door mijn dienst. Door mijn leven voor hem. Vaak ben je misschien veel meer een getuige als je laat zien hoe je met je eigen falen en fouten omgaat. Dan door te proberen in je wandel al die aardige, fatsoenlijke, hulpvaardige mensen die ongelovig zijn, om die te overtreffen. Dus er zit een spanningsveld in. En er zijn gevallen waarin de Heer zegt, preek nou maar niet elke dag. Laat het nou maar eens door je wandel, door je voorbeeld zien wat christen zijn voor jou betekent. Vooral mensen die elke dag nauwlettend observeren, omdat ze zo dichtbij staan, een ongelovig echtgenoot bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant zeg ik ook, maak u er niet makkelijk vanaf van, ik moet getuigen door mijn wandel. Want fatsoenlijke mensen zijn er genoeg in de wereld. Je moet meer zijn dan dat. En dat meerdere, dat komt pas echt tot uitdrukking als we niet alleen maar zijn, christenen zijn, maar er ook over spreken wat dat dan is wat u bent. Warmte in de gemeente is een verband aan te wijzen tussen warmte en grootte. Warmte kan toch meer kans krijgen in kleine gemeenschappen. Ja, absoluut. Het is helemaal niet zo erg als de kerk te groot is. Willow Creek, dat zijn geloof ik 20.000 mensen. De warmte zit hem daar natuurlijk ook wel in het samen zijn met zoveel mensen. En het samen zingen, het samen aanbidden, dat is natuurlijk ook een grootse ervaring. Ik was in augustus in Zuid-Afrika nog in een gemeente van 5.000 mensen. En zo'n aanbiddingsgedeelte, vooral als er zeer goede zangleiders zijn, als dat ook werkelijk goed gebeurt op het niveau dat de Heere God ook verdient, als ik het even zo mag uitdrukken. Nou, dat is een feest. Maar warmte is niet alleen dat. Warmte is ook dat mensen om elkaar geven. En wat dat betreft is het bijzonder verblijdend dat vanuit Willow Creek, maar ook vanuit een heleboel andere gemeenten, het verschijnsel huiskringen is ontstaan. De huiskring of de huiscel is echt iets van deze tijd. Het past bij de mensen van deze tijd. Mensen van deze tijd die, terwijl vroeger, vooral in een dorpsgemeenschap, iedereen sowieso al op elkaar aangewezen was, elkaar kende. De dorpen waren veel kleiner, men was veel meer op elkaars hulp aangewezen. Vandaag zijn ontzettend veel mensen eenzaam. Er zijn mensen die komen naar zulke bijbellezingen als vanavond, omdat ze diep eenzaam zijn. Omdat ze gewoon mensen om zich heen willen hebben. Ze blijven dan eenzaam als niemand ze aanspreekt. Dus dat is wel jammer, maar ze hebben dan tenminste altijd nog een betere avond gehad dan wanneer ze alleen thuis zitten. Je kunt kerken hebben van 1000, 2000 mensen waar ontzettend veel eenzame mensen zijn, omdat niemand ze aanspreekt, omdat niemand ze ook, ja, of misschien wel vriendelijk groet, maar niet meer dan dat. Maar in een huiskring, waar je met 10, 15 mensen bent, en als zo'n huiskring goed functioneert, dan betekent dat zo gauw ik ziek ben, is er een hele groep van mensen die zich voor mij gaat inzetten, voor mij gaat bidden. In de kerk kan het weken duren voordat ze je missen. In zo'n kleine gemeenschap ben je er voor elkaar, sta je aan elkaar zij, in blijde dagen, in droeve dagen. Ik heb dat meermalen meegemaakt in verschillende landen, waar dat goed functioneert. Hoe ontzettend belangrijk dat is, juist in droeve momenten, dat er een groep mensen is die onmiddellijk om jou heen staat en troost en kracht geeft en voor je bidt en met jou bidt. Wat dat betreft kunnen we daar denk ik heel veel van leren. Voor heel veel mensen is dit dé manier om pastorale zorg te krijgen. Je kunt in een grote kerk niet die ouderlingen één keer in het jaar een avond ergens op bezoek sturen, of misschien wel twee keer in het jaar, en dan denken dat ene avond, die ene bezoekavond van twee ouderlingen die je nauwelijks kent, in een gezin dat zij nauwelijks kennen, dat voldoet aan de pastorale behoeften. En die pastorale behoeften zijn geweldig. Ik doe dat werk van die ouderlingen niet tekort. Ik ben heel blij dat mensen nog altijd bereid zijn om überhaupt dat werk te verrichten. Want het is vandaag vaak een hondenbaan. Waar vaak ook maar weinig mensen voor te porren zijn. Maar voor de pastorale behoeften in het algemeen is het bij lange na niet genoeg. Ze kunnen dat niet allemaal afhandelen. Ze lopen met hun tong op de schoenen. Als ik morgen ziek ben en ik hoor bij een actieve huiskring, dan weet ik dat 10 of 15 mensen voor mij bidden. Dat die mensen ook bij me komen, niet alle 10 of 15 tegelijk, maar dat ze er zijn als ik ze nodig heb. Als je je vrouw verliest, staan die mensen om je heen. Want die horen bij je. Dat zijn de mensen die de Heere God jou gegeven heeft. Warmte, gemeenschap. Ik heb vandaag ook mooie ervaringen gehad. Vanmorgen fijne besprekingen gehad over een conferentie. Over enige tijd over dit verschijnsel. Mensen hebben ontzettend veel behoefte aan warmte. Warmte ook in gemeenschap van gelovigen met elkaar. In het samen bezig zijn met de Bijbel. In het samen zingen. In het samen bidden gewoon. Niet één man die hier vooraan staat te bidden. Maar mensen die samen hun hart kunnen uitstorten. In een kleine gemeenschap. Jongeren, ouderen, mannen, vrouwen. Waar ze samen hun hart kunnen uitstorten. Samen kunnen bidden. Voor elkaar heel concreet. Waar ze dingen kunnen delen. Ik heb dit en dit beleefd. Ik ben ongelukkig. Bid voor mij. Maar de kring zo klein is dat je daar vertrouwd kan voelen. Daar veilig kunt voelen. Waar je die dingen kunt delen met de anderen. En waar die anderen als een vriendenkring om je heen staan. Warmte is heel belangrijk. Warmte is één van de sleutels van het hedendaagse gemeenteleven. En gemeenten die op een of andere wijze die weg tot daartoe niet vinden, daar heb ik heel veel zorg over. Die drijven vaak nog op een bepaalde traditie, waardoor er wel een vaste trouwe kern blijft. Maar er is toch een generatie die daarop afhaakt, die dat niet meer meemaakt, als die warmte daar niet gegeven wordt. En warmte is niet iets alleen maar van deze tijd, alleen de behoefte eraan is veel groter dan in vroegere generaties. Maar het hoort, maar gelovigen hebben daar recht op, als ik het zo als het mag uitdrukken. Om een gemeenschap te zijn die ook om zich geeft. Gemeente zijn is gemeenschap zijn. Dat moet toch ergens uit blijken. Als teleurstelling aan de orde van de dag is, hoe kan ik dan blijven volstaan in het geloof? Als ik wil, kan ik elke dag teleurstellingen aanwijzen in mijn leven. Misschien u ook. Ik denk de meeste van u ook. Gaat bijna geen dag voorbij dat je teleurgesteld bent in jezelf, teleurgesteld in je medemensen, teleurgesteld in de taken die je gesteld had en waar je die niet goed uit de verf komen. Maar dat is het leven. Dat is het leven. Hoe kan ik dan blijven volstaan in het geloof? Ik zou bijna zeggen, ik ben wel eens een beetje uitdagend. Als ik met zo'n vraag niet raad weet, dan word ik altijd een beetje uitdagend. Ik zou bijna zeggen, hoe wou u staande blijven in het geloof zonder teleurstellingen? Als alles elke dag helemaal glad verloopt. Helemaal zoals u het is morgens had ingedacht. Helemaal volgens het patroon. Alles fantastisch. Het eigenlijk weer geen problemen gehad. Het ging zo gesmeerd en heerlijk. Ik zou wel eens willen weten hoe u dan staande blijft in uw geloof. Wij leren God alleen maar kennen. Nee, zo moet ik het niet zeggen. Wij leren God het beste kennen in de nood. Als God een trooster is, dan zult u daar nooit achter komen wat dat is als u geen verdriet hebt. Verdriet is niet prettig, maar u zult nooit weten wie God is als trooster. Dan wanneer je verdriet hebt. Dus daarom zeg ik, de vraag klinkt bijna als, ik heb zoveel verdriet. Hoe kan ik nou toch God als trooster leren kennen? Ik zou bijna zeggen, er is maar één manier om God als trooster te leren kennen. Dat is juist in het verdriet. Goed, oké, ik laat het daarbij. Ja, dit is ook een belangrijke vraag. Wij moeten langzamerhand ermee ophouden. En dan komen er nog zulke mooie, belangrijke vragen. Als je met het geloof komt, dan komen er allerlei mensen met voorbeelden als de kerkgang van Bill Clinton en al die dingen. Ze wijzen dan op al die slechte christenen, daar komt de vraag eigenlijk op neer. En dat vind ik ook heel erg moeilijk, ja. Ik weet er nog een heel stel van die slechte christenen, soms ben ik er zelf één. Kan ik allemaal die mensen voorhouden. Maar als die mensen dan tegen mij zeggen, luister, er zijn zoveel slechte christenen in de wereld, dus zal het christendom nog niet deugen. Dat vind ik toch geen fair antwoord. Er is al 2000 jaar zo ontzettend veel zeep in deze wereld en toch zijn er nog steeds zo vuile mensen. Betekent dat dat zeep niet werkt? Ik weet het niet. Ik denk dat er heel wat vuile christenen zijn. Maar dat betekent dat de zeep van het evangelie daarom niet werkt? Omdat er een heleboel christenen zijn die daar niet gebruik van maken? Het is niet fair, dat zeg ik tegen zulke mensen, om het christendom af te schrijven omdat er een aantal christenen zijn die er niet veel van bakken. Waarbij je een grote vraag kan stellen. In Amerika kan je niet president worden als je niet regelmatig naar de kerk gaat. Heel simpel. Je moet heel naïef zijn om te veronderstellen dat dat soort mensen christenen zijn. Ik denk wel eens heel zwart-wit. Je kunt geen president worden als je een echte christen bent in Amerika. Beetje overdreven, maar zeg het maar even zo. Maar je kunt ook geen president worden als je niet regelmatig je gezicht in de kerk laat zien. En zo. Dus vul het maar in. Wat zegt dat nou? Het zijn, in feite zijn dat soort verwijzingen naar dat soort mensen, zoals dominee Paisley en Bill Clinton en al die anderen, doekjes voor bloeden. Alleen maar excuses voor mensen. Excuses voor mensen om zich niet te wassen met die zeep. Ze verschuilen zich achter die andere vuile mensen, maar dat werkt niet. En ik denk dat dat aan mensen ook duidelijk te maken is. Als mensen maar willen. Het probleem is niet dat onze argumenten niet scherpzinnig genoeg zijn. Het probleem is dat ze afglijden op de onwil van de mensen. Dan, u las de bespreking in de NRC van het boek van Kuitert. Laatste vraag. U gaf bij uw inleiding direct een tekstverwijzing dat Christus wel degelijk God is. Kent Kuitert die tekst niet? Of is hij een antichrist waartegen we ons moeten wapenen? Nou, ik hou er niet zo van om concrete mensen als antichristen aan te duiden. Maar natuurlijk kent Kuitert die tekst, dat is het probleem niet. Het probleem is alleen dat hij een heel andere visie op de schrift heeft. Voor u is die ene tekst, en er zijn er wel een paar handen vol die over de godheid van Christus spreken, is voldoende. Maar dat komt omdat de schrift voor u het gezaghebbende woord van God is. En als u één tekst hebt, dan bent u al te klaar, dan bent u al tevreden. Alleen voor hem is de Bijbel een boek van mensen. En mensen kunnen wel zoveel beweren, mensen kunnen zich vergissen. Als mensen zeggen dat Jezus God was, nou, dan zegt hij, dan hebben ze zich vergist. Dus waar het hier ten diepste om gaat, is een totaal andere manier van omgaan met de schrift. En bij hem is dat het product van de overschatting van de moderne wetenschap. De wetenschap heeft immers aangetoond dat, het is eigenlijk verschrikkelijk ouderwets om zoiets nog te zeggen, om nog zo, maar goed, hij is ook wel een oudere man, om nog zo om te gaan, vanuit zo'n verschrikkelijke overschatting van de wetenschap, is gewoon een beetje triest. En dan ook nog zijn werk ook nog zo slecht te doen, zoals je het op een heleboel punten kan aantonen. Maar ook daarvoor geldt, hij wil dat deze conclusie eruit komt. Dus het helpt geen zier of u hem, ik weet niet hoeveel bijbelteksten opstuurt. Als iemand wil dat deze conclusie eruit komt, als iemand zich happy voelt vanuit zijn respect voor de moderne wetenschap, dat te geloven wat hij gelooft, dan helpen uw argumenten niet, want hij wil het zo geloven. Maar dat geldt ook voor onze medemensen, dat geldt ook voor christenen. Die bepaalde dingen willen geloven en dus zich door geen bijbeltekst laten overtuigen. Want het probleem zit hem niet in die bijbelteksten, maar in hun onwil. En dat zou net zo goed niet alleen voor Kuitert, maar dat zou ook voor mij of voor u kunnen gelden. Op andere punten. Maar ook op punten waar onze wil ons in de weg zit. De Heer Jezus zegt in Johannes 7, vers 17. Als iemand mijn wil doen wil, dan zal die van deze leer erkennen of ze uit God is of uit de mens. En Openbaring 22 staat, wie wil, neem het water des levens om niet. Niks, geen stok en geen blok. Als u niet wilde, krijgt u het niet. En als u wel wil, krijgt u het wel. Want de Heer Jezus zegt, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is een zaak van de wil. En je kunt je 100 keer achter verschuilen dat je een verdorven wil hebt. En dat is alleen maar weer een nieuwe smoes. De Heer Jezus zegt met tranen in de ogen. Misschien ook wel mensen vanavond hier of mensen, andere mensen in Veenendaal. Met tranen in de ogen. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeen vergaderen als een hen haar kuikens. Maar jullie hebben niet gewild. Wat dacht u wat hij zou zeggen van al die mensen? Joh, maar dat konden wij niet helpen. Wij hadden toch een verdorven wil. Tuurlijk heb je van nature een verdorven wil. En toch zegt de Heer Jezus, jullie hebben niet gewild. En hij zegt het wenend. Hij zegt het wenend. Ik wilde wel, maar jullie wilden niet. En wee je als je bij dat soort mensen hoort. En voor de een kan het zijn dat hij de Godheid van Christus loochent. En voor de ander kan het zijn dat hij de eenvoudige belofte van Gods woord. Dat hij die niet in eenvoudigheid des harten wil aannemen. Wil aannemen. Met allerlei theologische smoezen. Dan zou het kunnen zijn dat de Heer Jezus ook een keer wenend over u zou moeten zeggen. Ik wilde wel, aan mij lag het niet, maar jij wilde niet. Laten we daar maar eens over nadenken.